Ik wil vanmiddag graag met u nadenken over de drie altarentocht van Abraham in het beloofde land. Vorig jaar heb ik hier wat gesproken over de poorten, maar dit keer kwam een ander onderwerp op mijn hart. En vanmiddag dan ga ik op tot Gods altaar. U kent Psalm 43 vers 4 wel. En in de tabernakel waren er twee altaren, het brandofferaltaar en het reukofferaltaar. In de tempel waren ook twee altaren, het brandofferaltaar en het reukofferaltaar. Straks in de hemel, en als ik het goed begrepen heb, verwachten jullie dat heel binnenkort. Ik trouwens ook, dat de Heer heel snel kan komen. Maar dan zullen we ook twee altaren tegenkomen. Want we kunnen allemaal weten hoe de hemel eruit ziet. Want Mozes moest de maquette maken van de hemel. De tabernakel en alles wat erbij zit. Een beeld van het hemelse. En hij moest het precies namaken zoals hem getoond was op de berg. Dus u moet niet vreemd opkijken dat als u in de hemel komt, dat u een brandofferaltaar tegenkomt. Hij wordt twee keer genoemd in de openbaring. En een reukofferaltaar. En wij zullen zeker bij dat reukofferaltaar ook aanwezig zijn. Maar daar gaat het vandaag niet over. Ja, misschien ook nog wel een beetje. Misschien wel heel veel. Ik begin met Genesis 12. Genesis 12 vanaf vers 1. Genesis 12 vanaf vers 1. De Heere nu zei tot Abraham: ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen. En uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Toen ging Abram zoals de Heere tot hem gesproken had en Lot ging met hem. Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran trok. Abram nu nam zijn vrouw Sarai en Lot zijn broeders zoon en al hun haven die zij verworven hadden en de lieden die zij in Haran verkregen hadden. En zij trokken uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abram trok het land door tot de plek bij Sichem, tot de terebint Moreh. En de Kanaanieten waren toen in dat land. Toen verscheen de Heer aan Abraham en zei: aan uw geslachten zal ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer, die hem verschenen was. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel. En hij spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heer en riep de naam des Heeren aan. Daarna trok Abraham steeds verder naar het zuiderland. Dan ga ik verder met hoofdstuk 13 vers 1. En Abraham trok uit Egypte naar het zuiderland. Hij en zijn vrouw en al wat hij bezat. En Lot met hem. Abraham nu was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En hij ging van de ene pleisterplaats naar de andere, naar het uit het zuiderland, tot bij Bethel, de plaats waar zijn tent in het eerst gestaan had, tussen Bethel en Ai, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam des Heren aan. En dan in hetzelfde hoofdstuk vers 18. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terebinten van Mamre, bij Hebron. En hij bouwde daar een altaar voor de Heren. Tot zover deze Bijbelgedeelte. En degenen die mij een beetje kennen, weten dat dit niet de enige Bijbelgedeelte zullen zijn die ik vanmiddag met u zal opslaan. Abraham ging naar het beloofde land. Ja, je zal de boodschap maar krijgen thuis in je familie. Van dat de Heer tegen je zegt: pak je spullen maar op en ga naar de plek waar ik je wijzen zal. Ga maar naar Schiphol en daar zal je wel zien wat voor kaart je daar moet kopen. En vervolgens kom je ergens terecht waar je van bestaan niet wist. Nou, ik denk dat Abraham wel van bestaan wist van Kanaan. Hij moest van God naar Kanaan trekken. Hij was 75 jaar oud. Toen werden ze wat ouder dan tegenwoordig. Dus hij zag er nog uit als een jonge kerel waarschijnlijk. En dan ging hij met zijn vrouw Sari en nam ook zijn neefje Lot mee. Zou waarschijnlijk ook al een 50 geweest zijn. En ze gingen naar het beloofde land. De eerste plek waar die moest stoppen was in Sichem, hebben we gelezen. In Sichem, in het midden van het land Israël. In het huidige Nablus. Daar moest hij stoppen. En wat ging hij daar doen? Daar ging hij een altaar bouwen. Een tafel van stenen. Want dat was niet helemaal onbekend. Want al heel wat honderden jaren hadden ze altaren gebouwd. Alleen in het paradijs was Abel die het eerste altaar, denk ik, bouwde. En daarna zijn er nog heel veel geweest. Noach, de heidense mensen bouwden ook altaren. En Abraham moest ook een altaar bouwen. Bij Sichem lazen we. Dat was een beetje op een bijzonder tijdstip. Dat lezen we namelijk in Exodus 12, vers 41. Exodus 12, vers 41. Als je de Heer Jezus kent, als je een relatie met hem hebt, dan ga je ontdekken dat het woord van God zo rijk is en zo diep. Dat is niet alleen maar zo'n wat oppervlakkig letters die woorden vormen en geschiedenissen weergeven. Dan ga je ontdekken dat Gods woord echt van God is. Het woord van God. De liefdesbrief van onze God. Dan staat er in Exodus 12 vers 41, ja zo'n beetje vreemd zinnetje, maar net wat ik zeg, als je de Heer Jezus kent, dan is eigenlijk elk woord dat in de Bijbel staat wel een beetje vreemd. Dan is het niet meer zo wat je denkt dat er staat, maar dan ga je lezen wat er werkelijk staat en dan kom je heel veel vragen tegen. Dat is een van de werken van Gods geest, die gaat vragen in je oproepen. En juist met die gedeeltes waarvan je denkt, is het niet tegenstrijdig, is het wel goed weergegeven, vragen. Maar Gods geest stimuleert altijd om de antwoorden te zoeken op die vragen. En Gods woord is volmaakt. En Gods geest stimuleert om het volmaakte antwoord te vinden. En dat is het avontuurlijke leven van een kind van God. Echt een avontuur. Ik kom er straks wel wat dieper op in om tot dat kindschap van God te raken, om dat te begrijpen. Er staat in Exodus 12 vers 41, en na 430 jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen des Heren uit het land Egypte. Dat was de 14e Nissan, die dag. Want dit ene vers staat in midden van Exodus 12, en dan gaat het over de uittocht uit Egypte van het volk Israël. En dan werd voor het eerst het Pascha gevierd. Staande moest het gebeuren daar, want ze hadden haast. Er was een paaslam geslacht. Ze hadden voor die tijd de deurstijlen en de bovendorpel met bloed bestreken. Dat als de doodsengel langs zou komen en die zag dat bloed, dan ging die voorbij. Maar zo niet, dan zou de eerstgeborene van elk huisgezin gedood worden. Dat was op de 14e Nissan, volgens de Joodse tijdrekening. En dan staat er, en na 430 jaar, juist op de dag af, dus 430 jaar daarvoor, op de 14e Nissan, was er dus iets gebeurd. Het staat er zomaar, 430 jaar daarvoor was er gebeurd. Wat was er toen gebeurd? We gaan even naar Galaten 3. Even een beetje op een moeilijke versie, maar ja, dat moet dan maar. Galaten 3. Vers 16 tot en met 18. Galaten 3. De versen 16 tot 18. Nu werden aan Abraham de belofte gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud. En aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. Ik bedoel dit. De wet, die 430 jaar later is gekomen, maakt het testament waaraan door God tevoren rechtskracht verleend was, niet ongeldig, zodat zij de belofte haar kracht zou doen verliezen. Immers, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Kijk, waar gaat het niet over? Hier wordt de wet gekoppeld aan de belofte. En tussen de belofte aan Abraham gedaan en de wet zit 430 jaar. De wet werd ongeveer 2-3 maanden na de uittocht van Egypte gegeven. 430 jaar voor het Pascha in Egypte, dat valt bijna samen met het krijgen van de wet, gaf God de belofte aan Abraham. En de belofte werd gegeven in Genesis 12. Dat hebben we gelezen, zo even. Ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal u zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En aan uw nageslacht zal ik dit land geven. Dat was op de 14e Nissan. Weet u wat op de 14e Nissan gebeurde, honderden jaren later? Toen werd de Heer Jezus gekruisigd. Op de 14e Nissan als het paaslam dat de zonde der wereld zou wegdragen. Abraham komt daar bij de berg, bij de plaats Sichem aan op de 14e Nissan. Daar ontving hij zijn belofte en daar bouwde hij een altaar. Als je nou in Sichem geweest bent, in het huidige Nablus, alle Bijbelse steden hebben de moslims in beslag genomen. Bethlehem, Hebron, Sichem, Nablus. Allemaal van die unieke Bijbelse plaatsen heeft de boze maar in beslag genomen. Nou, zolang dat het God het behaagt. Maar Abraham moest daar stoppen bij Sichem. En als je daar geweest bent bij Sichem, dan weet je dat is een unieke plek. Die ligt namelijk tussen twee bergen. Nou, in Sichem, in Nablus, daar kom je niet altijd. Ik heb in mijn leven 2 keer gestaan op de berg Gerizim. Ten zuiden van Sichem. En als je op de Gerizim staat, die is helemaal begroeid, prachtig groen. En je kijkt over het dal heen, over Sichem heen, Nablus, zie je aan de andere kant een kale berg. Dat is de Ebal. Sichem dus ligt tussen twee bergen, de Ebal en de Gerizim. En daartussen, tussen die twee bergen, daar stopte Abraham. Hij zal misschien ook niet beseft hebben waarom hij daar moest stoppen, zoals wij heel vaak niet begrijpen waarom onze hemelse regisseur ons ergens brengt wat we vooraf niet wisten. Maar Abraham moest daar iets gaan uitbeelden. Het mooiste uitbeelden wat er maar bestaan kon. Met zo'n diepe Bijbelse boodschap. De boodschap van verlossing. Hij stond daar tussen die twee bergen. Ik weet niet of die bergen toen ook al de Gerizim en de Ebal heten. Ik weet wel dat die Ebal is een steenachtige berg. Een kale berg. Ebal betekent dan ook steenachtig. Nou, als je op de Gerizim staat, dan weet je gelijk wat er bedoeld wordt, want dan zie je inderdaad een kale rots. En Gerizim betekent verlaten stad. Verlaten stad. Ik ga straks wel uitleggen waarom die namen zo gegeven moesten worden. Mozes gaat er iets over vertellen. Over die bergen Gerizim en de Ebal. Dus Abraham stopte daar en heeft daar een altaar gebouwd tussen die twee bergen. En Mozes die gaat het uitleggen wat die bergen betekenen eigenlijk. En dan ga ik naar Deuteronomium 11 vers 29. Deuteronomium 11 vers 29. Dan zegt hij misschien, daar is wel veel zoeken. Nou, ik ga vertellen, als je een liefdesbrief krijgt van je vrijer, dan lees je hem ook 20 keer. En dan kan ik jou niks schelen hoe vaak hij moet zoeken waar die brief ligt, die pak je beet. Dit is de liefdesbrief van God. Als je van de Heer Jezus houdt, hou je ook van zijn woord. En dan is alleen zijn woord gezaghebbend. Niet wat broeder Blom zo nodig zegt. Ja, die wil wel zijn mond laten gebruiken door zijn Heer. Maar dit is het woord van God, de liefdesbrief. Deuteronomium 11 vers 29. Deuteronomium 11 vers 29. Daar staat. Wanneer nu de Heer, uw God, dan zit hij tegen het volk Israël, gebracht zal hebben in het land dat gij in bezit gaat nemen, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal. Dan ga ik verder met Deuteronomium 27. Deuteronomium 27, eerst vers 4. Als gij dan de Jordaan overgetrokken zijt, zult gij deze stenen ten aanzien waarvan ik u heden opdracht geef, op de berg Ebal oprichten en met kalk bestrijken. Ik ga verder met de versen 12 en 13 uit hetzelfde hoofdstuk. 12 en 13. Wanneer gij de Jordaan overgetrokken zijt, zullen zich op de berg Gerizim opstellen om het volk te zegenen. Simeon, Levi, Juda, Issachar, Jozef en Benjamin. En op de berg Ebal zullen zich opstellen om te vervloeken Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan en Naftali. Dat was de opdracht van Mozes aan het volk Israël toen ze zo 40 jaar door de woestijn hadden gelopen. Dat zodra ze het beloofde land Kanaan binnen zouden gaan, dan moesten ze zich opstellen daar bij Sichem op die twee bergen. Op de Gerizim en op de Ebal. Op de Gerizim 6 stammen om de zegen uit te spreken. Op de berg Ebal om de vloek uit te spreken. Ik ga naar Jozua 8. Het valt straks mee hoor met opzoeken. Jozua 8. Vers 30 en 33. Jozua 8, vers 30 en 33. Toen bouwde Jozua een altaar voor de Heere, de God van Israël, op de berg Ebal. Zoals Mozes, de knecht des Heeren, de Israëlieten, geboden had. En vers 33. Geheel Israël nu. Zijn oudsten, de opzieners en zijn rechters stonden aan weerszijden van de ark. Tegenover de Levitische priesters die de ark des verbonds des Heeren droegen. Zowel vreemdelingen als geboren Israëlieten. De ene helft tegenover de berg Gerizim en de andere helft tegenover de berg Ebal. Zoals Mozes, de knecht des Heeren, vroeger geboden had om het volk Israël te zegenen. Vat ik het samen. Abraham stopte tussen die twee bergen Gerizim en de Ebal in Sichem. En Mozes maakte duidelijk later, honderden jaren later, dat de berg Gerizim gekoppeld was aan de zegen en de berg Ebal gekoppeld was aan de vloek. Dat wist Abraham toen nog niet, toen hij daar dat altaar bouwde. En daar ging Abraham een lam slachten. Natuurlijk was de lam, staat er niet, maar dat is vanzelfsprekend. Want die berg Ebal, die kan je ook koppelen, de berg van de vloek, aan God de rechtvaardige. God de rechtvaardige. Die wist dat het hart van een mens zo steenachtig hart was. Stenen hart. Niet bereid was te luisteren naar een rechtvaardig en een heilig God. De berg Gerizim is een beeld van God de barmhartige. God die niet wil dat één mens verloren gaat. God die vol liefde is. De Ebal, de rechtvaardige God. En de Gerizim, de barmhartige God. En hij wist het. De mens zoals die geboren is, die zou nooit op de Gerizim terechtkomen. Daarom heet die naam ook verlaten stad, een stad zonder inwoners. Maar God die wilde zijn zegen kwijt en God moest ook zijn vloek kwijt. En Abraham bouwde daar een altaar. En de rook die steeg op naar boven. Het offer van de Heer Jezus op het kruis van Golgotha op de 14e Nissan. Er moest aan het recht van God voldaan worden. God kon geen zonde door de vingers zien. Het moest gestraft worden met de dood. En alleen onschuldig mensenbloed kon beantwoorden aan die straf. En daarom is het lam Gods, de Heer Jezus Christus, uit de hemel neergedaald en die heeft zich gegeven aan zijn Vader. Hier ben ik om uw wil te doen. Brandoffers en slachtoffers heb je niet gewild. maar hier ben ik om uw wil te doen. En de vloek kwam op hem. Het oordeel van God raakte hem. Want God, de barmhartige, wilde ook zijn liefde een uitweg geven. Maar dat kon alleen maar via dat recht van hem. En daar was de Heer Jezus. En die heeft het geroepen. Toen hij zich één maakte met de zondaars. Hij is niet alleen voor onze zonden gestorven. Ja, dat ook. Maar hij heeft zich één gemaakt met de zondaar. Hij is voor ons tot zonde gemaakt. En toen hij aan het recht van, van de rechtvaardige God voldaan had, kon hij het uitroepen. Het is volbracht. En toen kon de zegen van God, die kon naar de mensen toestromen, omdat er aan het recht van God voldaan was. En die verlaten stad Gerizim, daar kon een huis vol worden, een huis van God vol met mensen. Het verlossingswerk van de Heer Jezus. En zonder dat Abraham dat besefte misschien, heeft hij daar Gods kant van dat altaar, van dat brandoffer, mogen laten zien. Jaren geleden reden we met een auto aan de oostkant van de Gerizim en de Ebal voorbij. We mochten toen niet door Nablus, door Sichem rijden, want er waren nog wat opstanden. En wij reden daar oost. En dat zal ik nooit vergeten, toen wij daar reden, kwam tussen die twee bergen een rookpluim, zwarte rook, naar boven. We zijn er gestopt. We hebben er foto's gemaakt en het leek alsof we 4000 jaar terug de geschiedenis gingen. Daar tussen de bergen Ebal en de Gerizim steeg daar rook uit naar boven. Het brandofferaltaar van Abraham. Later ontdekten we, lazen we, dat Palestijnen autobanden in brand gestoken hadden. Maar die hebben ze in brand moeten steken voor ons. Hollanders die daar kwamen en die op dat moment dat mochten beleven. Ik had net op de Gerizim dit hoofdstuk uitgelegd. Mochten beleven het werk van God. Wat daar getoond werd al bij Abraham. Dus het verlossingswerk. Ik neem daar een nieuw testamentische tekst bij. En die vinden we in Efeze 5. Efeze 5, dat is eigenlijk als het ware de geestelijke samenvatting van dat brandofferaltaar daar tussen die bergen Gerizim en de Ebal. Efeze 5, vers 1 en 2. U kent waarschijnlijk deze vers wel uit uw hoofd. Efeze 5, vers 1 en 2. Daar staat: wees dan mijn navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde. Zoals ook Christus u heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Dat is dus heel eenvoudig wat daar zichtbaar gemaakt werd tussen die bergen Ebal en de Gerizim. De techniek staat nergens meer voor hier in Kesteren. Dat is het eerste altaar. Ik zou bijna zeggen dat de ene helft van het brandofferaltaar. Want in de tabernakel stonden twee brandoffers op twee altaren. En hier bij Abraham komen er drie tegen. Nou, dan kan je ook ervan uitgaan dat dat ook teruggebracht wordt tot twee altaren. Dan gaat Abraham verder. Er staat in vers 8, ik ben in Genesis 12, dat is toch mijn uitgangspunt een beetje. Toen brak hij vandaar op naar het gebergte ten oosten van Bethel en spande zijn tent met Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar een altaar voor de Heere en riep de naam des Heere aan. Dat deed hij niet bij Sichem, de naam des Heere aanroepen. Dat bouwde hij alleen een altaar. En hij offerde daar een lam ten brandoffer. Toen ging hij een dagreis verder naar het zuiden. En hij komt daar tussen twee plaatsen te staan. Tussen de plaats Ai en de plaats Bethel. En dan bouwt hij een tweede altaar. En er staat iets bij. En hij riep daar de naam des Heeren aan. Hij ging nu zelf wat doen, Abraham. Dat is natuurlijk ook een unieke plek. Zoals Sichem een unieke plek was tussen twee bergen, is die plaats van het tweede altaar ook een unieke plaats tussen Ai en Bethel. Ai betekent puinhoop, ruïne, puinhoop. Bethel betekent huis van God. Wel verschil. Bethel, huis van God, Ai, puinhoop. En tussen die twee plekken, puinhoop en huis van God, moet Abraham een altaar bouwen. Was weer een brandofferaltaar. Ons leven van nature is een puinhoop. Na de zondeval zijn we een puinhoop geworden. Niks meer van over, een ruïne. In zonde ontvangen en geboren, een puinhoop. Maar wat wil God nou? God wil niet dat er één mens verloren gaat. Daar is de schrift heel duidelijk in. Ik zit hier niet in een kring, geloof ik, van de uitverkiezing. Maar onthoud dit als je er wel uitkomt. Aan de uitverkiezing gaat de voorkennis vooraf. Aan de uitverkiezing gaat de voorkennis vooraf. En God weet van tevoren, is een alwetendheid, wie hem niet moet, wie de Zoon niet moet, wie de Heer Jezus niet moet, en wie de Heer Jezus wel wil toebehoren. Dus zijn die dan toch toevallig mensen die met de uitverkiezing zitten? God die wist al voordat hij ging uitverkiezen, wie hem graag wilde ontvangen, de Heer Jezus, als zijn of haar verlosser, en wie hem pertinent zou afwijzen. We zijn geen marionetten, toch, of robots, blokken die waar je niks mee kan doen, wat een ander alleen maar kan doen. Nee, u kunt, hebben ook gekozen vanmiddag om hier te zijn. Ja? Als u straks drinken kan krijgen, dan bent u in staat de koffie te kiezen of, niet, of thee, of limonade. U kunt ervoor kiezen wanneer hij weggaat. En als de Heer Jezus zegt, komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn, dan kunnen we het ineens kennelijk niet. Het is een kwestie of dat we het willen. God die wil dat alle mensen behouden worden. Die wil dat wij van die puinhoop overgezet worden in het huis van God, in Bethel. Maar er gaat wel wat aan, dan moet wel wat gebeuren. Want wat deed Abraham? Hij riep de naam des Heren aan. Hij ging zijn hart openstellen, ik zeg het even nieuw testamentisch, voor de Heer Jezus. Hij ging erkennen dat hij een zondaar was, een puinhoop. En hij ging duidelijk maken dat hij verlost wilde worden, behouden wilde worden. Weet je, daar heeft de duivel een hekel aan. Als hij dat wil. Toen de Heer mij krachtdadig in mijn hart greep, ja, toen wist ik dat allemaal niet zo goed van een zondagsgebed of wat dan ook. Maar ik wist wel dat de Heer Jezus mijn leven was. Maar later, op de 12e verdieping ergens in Rotterdam, dacht ik, ja, maar ik wil het ook zelf onder woorden brengen. Ik wil het zeggen. Vergeet het nooit meer, het was ook om 7:15. En ik zat achter mijn tekentafel daar. En ik was goed en wel begonnen om het gesprek met de Heer Jezus aan te gaan. En ik had de helft gezegd, ja, wie komt er nou om 7:15 in je kamer binnen? Maar dat was de secretaresse die kwam binnen. Huppatee, gebed weg. Halverwege. Want zij eiste de aandacht op. Dat was bij Abraham ook het geval. Iets dergelijks. We hebben het gelezen. Hij had daar het altaar gebouwd. Hij riep de naam des Heren aan. En er staat er. En hij ging naar het zuiderland. Hij ging naar Egypte. Er was hongersnood in het land Kanaan. En hij ging naar Egypte. Die opdracht had hij niet gekregen van de Heer om naar Egypte te gaan. Maar Abraham ging naar Egypte, naar het land van de duisternis. Ja, daar had de duivel belang bij. Dat Abraham zijn gebed niet kon afronden. Met het aanroepen van de naam des Heren. Hij was nog niet klaar, Abraham, en dat ging niet. Hij lette op de omstandigheden. En als je dus van Gods weg afwijkt, dan kan je ervan uitgaan, dan moet je liegen. En dan overkom je dingen die je niet fijn vindt. En dat gebeurde Abraham. Hij kwam in Egypte terecht. En terwijl hij daar liep, ja, zijn vrouwtje was toch geloof ik ook een 25 jaar jonger. Was wat, of 10 jaar jonger geloof ik dan hij, 65. Ze zag er nog uit als een springlevende, net opengegane bloem. En hij dacht, ja, die farao daar met zijn harem, straks ben ik mijn zaadje kwijt. En dan kwam hij en zegt tegen Sari, zeg niet dat je getrouwd bent van me, zeg dat je mijn zus bent. Het was ook nog een beetje waar, want het was een halfzus. Zegt hij, ja, dat had natuurlijk wel gevolgen. Voor Abraham en voor Sarah. Ze ging toch in de richting van die harem. En Abraham, ja, die kreeg een bruidschat, want het was zijn zus. De bruidschat. Gelukkig greep God in. Maar afwijken van de weg van de Here, die heeft soms blijvende gevolgen. Ook bij een kind van God, daar moeten we wel rekening mee houden. Aan ons handelen in eigen wijsheid, in angst misschien, hangt wel een prijskaartje. En dat was ook bij Abraham het geval. Hij kreeg zijn zaadje terug. En ze gingen weer terug naar het beloofde land. Maar in de bruidschap zat wel Hagar. Had hij meegenomen. En vandaag aan de dag is de strijd tussen Israël en Ismaël, de Arabieren, nog volop levend. Al zoveel duizenden jaren. Dat is het gevolg van ongehoorzaamheid. Maar dan de genade van God. Wat gaat hij doen? Die gaat Abraham weer terugbrengen naar de plek waar hij hem verlaten had. Hoofdstuk 13. Hij brengt hem weer terug naar het altaar wat hij eerst gebouwd had. Tussen Ai en Bethel. En dan gaat Abraham gaat zijn gebed daar afronden. Er staat er, naar de plaats van het altaar dat hij daar vroeger gemaakt had. En Abraham riep daar de naam van de Here aan. Daar was hij al mee begonnen. En dan gaat u nu afronden. Hij ging zijn hele leven aan de Here toevertrouwen, Nieuw Testamentisch. Ik hoop dat u dat alle kent, dat jullie dat allemaal kennen. Dat hij tegen de Heer Jezus gezegd heeft, Heer Jezus, ik geloof dat u de enige zaligmaker der wereld bent. Ik geloof dat u de enige verlosser bent. Ik geloof dat u de enige weg bent, dat er geen andere mogelijkheid is. Ik erken dat ik een zondaar ben. Niet omdat ik het voel, maar omdat uw woord dat heel duidelijk zegt. Nou, u voelt het ook wel. U weet heus wel dat u een zondaar bent. Dat u verkeerde dingen doet. Maar dat u beseft dat wij tot in de wortel verdorven zijn, dat hoeven we alleen maar te erkennen voor het aangezicht van de Heer Jezus. En hem in ons hart binnen te laten. Heer Jezus, komt u alsjeblieft in mijn hart. Ik kan niet zonder u. En of u het dan voelt of niet, dat maakt niks uit. Sommigen voelen het wel eens dan, ineens. Dat ze bevrijd worden. Anderen voelen niks. Maar het gaat niet om het gevoel, maar het gaat om het geloof. Die in de Zoon gelooft, zegt de Heer Jezus later, heeft eeuwig leven. Ik geloof in de Zoon van God. Ik geloof dat hij voor mijn zonde gestorven is op het kruis van Golgotha. Ik geloof dat hij zich één gemaakt heeft met mij. Ik zeg, dank u wel, Heer Jezus. Ik geloof het. Begrijpen doe ik dat niet, maar ik geloof het. Als een kind geloof ik het. Zonder terughoudendheid. Ik geloof het omdat uw woord dat zegt. En ik geloof dat u bent opgestaan uit de doden. Dat geloof ik. Of ik het begrijp, niet belangrijk. Ik geloof het. En ik geloof omdat uw woord het zegt. Dat door uw opstanding ben ik rechtvaardig verklaard. Romeinen 4 vers 25. Rechtvaardig, voor God sta ik recht. Ja, maar ik zondig nog. Weet je, God heeft geen kans gezien om je als mens, zoals je uit een zondige moeder geboren bent, op te knappen. God die knapt nooit iets op, hij renoveert nooit, hij maakt altijd iets nieuws. En hij heeft in dit lichaam, dat is in zonde ontvangen en geboren, dat lichaam en die ziel kan niet anders dan zondigen, dat is de natuur. Het heeft God zo gelaten. Maar hij heeft iets nieuws geschapen. Een nieuwe mens en die heeft hieronder gebracht. Dat geloof ik. Omdat de Bijbel dat leert. Begrijp ik het? Nee, maar dat vraagt God niet. God vraagt niet van ons dat we hem begrijpen. God vraagt van ons of dat we hem vertrouwen. Dat wat hij zegt in de Bijbel, dat het waar is. Die oude zuster, 2 jaar geleden, 96 geloof ik. Ze zag haar einde met rassenschreden naderen. Ze had altijd echt godsdienstig geleefd. Maar ze had geen zekerheid. Ze was een beetje bang om te sterven. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Als je de zekerheid niet hebt, dan ben je een beetje bang om te sterven. En de Heer vond het nodig dat ik een gesprekje met haar had. Ik zeg, mevrouw. Toen was nog een mevrouw voor mij. Ik zei, mevrouw, gelooft u dat de Bijbel Gods woord is? Ja, dat geloofde ze. Dat was voor mij heel makkelijk. Ik zeg, gelooft u alles wat in de Bijbel staat waar is? Ja. Zeg, nou, dan gaan we eens even kijken wat de Bijbel zegt. Dan heb ik heel eenvoudig Johannes 3, vers 36 gepakt. Dan zegt de Heer Jezus, die in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben de goede herder en ik stel mijn leven voor de schapen. Ik zeg, gelooft u dat? Toen bleef het even stil. En toen pakten ze het. Dat geloofden ze. Ze had niet veel tijd meer, maar ze veranderde de stond. Ze was min of meer blind. Ze was vroeger een hele goede pianiste. Maar die vingers van 96, dat wilde natuurlijk ook niet meer zo goed. Maar ze kroop die week erop achter de piano. Nou, ze bracht er niks van terecht, maar ze zat er toch maar. Sprankelend was het. Ze geloofde het woord van God. Heel simpel, kinderlijk. Begreep ze het? Ze geloofde het. Nou, bij het brandofferaltaar tussen Ai en Bethel. Vraag God een kinderlijk geloof, een kinderlijk vertrouwen in de Heer Jezus. Meneer Jezus, hier ben ik. En weet je, dan zet hij je in dat huis van hemzelf, in het huis van God, in Bethel. En dan ontdek je daar zoveel broeders en zusters in Christus, die datzelfde hebben gedaan, de naam des Heren hebben aangeroepen. Ik lees er ook een nieuw testamentische tekst uit. Romeinen 12, vers 1 en 2. Romeinen 12... Vers 1 en 2. Nieuwtestamentische invulling van het altaar, het brandofferaltaar tussen A en Bethel, ons deel. Daar staat Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer. Dat is uw redelijke godsdienst. We moeten onszelf helemaal aan hem geven. Als een offer. En van een offer van jezelf blijft er niks meer over. En denk er eens over na of dat je dat wel wil. Dat je je voor 100% wil uitleveren aan de Heer Jezus. Dat hij met jouw leven mag doen wat hij wil. En dan mag je gerust even goed over nadenken, want er zitten consequenties aan vast. Hij zegt tegen de Heer Jezus, hier heb je me, voor 100%. Doet u maar wat u met mij wilt. U heeft me per slotverrekening gekocht en betaald met uw bloed. U heeft mij uit God geboren laten worden door uw opstaan uit de doden. Hier ben ik, Heere. En arme tier dan niet erna, als die je ergens naartoe brengt waar je niet wil. Ga niet zitten zeuren als je misschien reumatiek krijgt of weet ik veel wat voor ziektes. Ga dan beseffen dat je zijn eigendom bent. Dat je behoort tot het huis van God. En dat hij met je mag doen wat hij wil. Want ben je veilig in zijn handen. Want als hij je gaat gebruiken als een werktuig of een instrument, dan ben je geborgen in zijn warme vaderhand. En dan laat je nooit glippen. En kan je iets niet, dan is het zijn verantwoording. Als hij je ergens voor gebruikt, wat heerlijk is het. We denken bij een vrouwtje van 96, denken dat broeder Blonk dat wist wat hij daar moest doen. Maar het is niet belangrijk of dat wij het weten, het gaat om dat hij het weet. En dat je dat op hem durft te verlaten, op de Heer Jezus. Strijkste leven wat je hebt, dan ga je uitzien naar die 23 september... Ja, ik kijk elke dag dan uit, maar zeker met die dag van bezuinige klank. Ik vergeet niet, een aantal jaren geleden in Veenendaal zat er iemand inderdaad met een chauffeur in de zaal. Het zou zomaar kunnen. Ik hou er ook rekening mee dat hij vandaag nog terugkomt. Vanavond, vanmiddag, over een minuut. Het zou zomaar kunnen, waarom niet? Maar het is toch heerlijk. Ik zie mijn verlosser, ik zie mijn Heer. Dan zie ik zoals die echt is. Nu met geloof, maar dan zie ik hoe die echt is. Oh, mijn Heer. En we mogen altijd bij de Heer wezen. En dan komen we bij het reukofferaltaar terecht in de hemel. Nou, nu nog even niet. We gaan even naar dat laatste vers wat we gelezen hebben. Genesis 13, vers 18. Daarna sloeg Abraham zijn tenten op en ging wonen bij de terebinden van Mamre bij Hebron. Hebron betekent gemeenschap. Gemeenschap met God. Een terebinte, Mamre, levenskracht, vettigheid, vruchtbaarheid. Ja, bij dat reukofferaltaar, daar is geestelijk leven, daar is geestelijke groei. En wat ga je bij een reukofferaltaar doen? Dan ga je danken. Dan ga je voorbeden doen. Daar komt de aanbidding terecht. Dan ga je laten zien wie de Heer Jezus voor je is. En dan mag je proberen daar de juiste woorden voor te vinden. Hebreeën 13, vers 15. Dat is de laatste tekst die ik lees. Hebreeën 13, vers 15. Daar zitten we bij het reukofferaltaar. Daar staat: laten wij dan door hem goden voortdurend een lofoffer brengen. Namelijk de vrucht onder zijn lippen die zijn naam belijden. Ik hoop dat u vaak bij het reukofferaltaar staat. Want dan valt de aandacht niet op jezelf, maar dan valt de aandacht op de Heer Jezus. Dan ga je proberen onder woorden te brengen wie hij is voor jou. Dan ga je je vertrouwen uitspreken naar hem toe. Door dik en door dun, wanneer je in de ellende zit. Want christenen zitten heus vaak in de ellende, in de omstandigheden. Maar dan ga je hem prijzen om wie die is. Dan ga je het een klein beetje ervaren dat hij als de hemelse pottenbakker bezig is je te kneden. Om je te vormen, zodat je meer en meer op de Heer Jezus gaat lijken. En dan ga je met het reukofferaltaar proberen onder woorden te brengen. En bij het reukofferaltaar, daar zie je je broeders en zusters voor je. En je ziet dan met de ogen van de Heer Jezus de nood die in uw leven kan zijn. En die breng je dan voor het aangezicht van de Heer Jezus. Dan noem je die broeders en de zusters bij namen en zeg je: ze ziet er niet zo gelukkig uit. Ze zeggen het wel niet, maar ik denk dat ze in nood zit. In spanning. Heer Jezus, maak ze vrij. Geef ze de blijdschap die er in u is. Dan kom je mee je gebeden voor de ander. Maar dan kom je ook met je eigen noden. Lot had een gekwelde ziel bij het zien en horen van de losbandige, goddeloze werken van zijn stadsgenoten. Misschien heb je ook in deze eindtijd een gekwelde ziel bij het zien van je volksgenoten, landgenoten, voltooid leven, 30.000 abortussen per jaar, euthanasie, het wegstrepen van het leven, de eerbied voor God weg. En dan kom je niet met een veroordeelde vinger, maar dan kom je met pijn in je hart naar de Heer. En je doet evenals Daniel een beroep op de barmhartigheden van de Heer voor je landgenoten. Voor de mensen waar je misschien uiterlijk een hekel aan hebt. Maar je weet het, ze hebben een verloren ziel. Dat doe je bij een reukofferaltaar. En bij een reukofferaltaar kom je dankzegging. Wat hebben we veel te danken? Gaat daar eens over neer. Hou eens Hollander eens op met allemaal te vragen. Vragen over jezelf doen anderen wel voor je. Maar nou ga je danken. En zet dat maar op een rij, de reden waarvoor je het te danken hebt. In de eerste plaats voor het werk van de Heer Jezus. Het werk van Gods geest, dat hij in je is komen wonen. Dat je mag behoren in het huisgezin van God. Dat we vrijheid hebben om nog over het woord van God te spreken. Dat we in Christus alles hebben ontvangen. Dan zeg ik: dank u wel, Heer Jezus. Wat bent u groot. Ik prijs u tot in alle eeuwigheden. Amen. We gaan danken. Heer Jezus, wat is het heerlijk om aan uw voeten te zitten, zoals Maria. Om op te kijken naar u, wat u doet en wat u zegt. Wij danken u hartelijk voor uw woord, dat we vanmiddag ook hebben mogen horen. En Heer, wij hoeven u niet te begrijpen, maar we kunnen u wel aanbidden. Om uw grootheid, om uw liefde, om uw trouw. U heeft alles in orde gemaakt. Heere, bewaar ons ervoor dat we ons door kerk leren of wat dan ook op een zijspoor laten zetten. Maar dat we ons alleen maar richten op u, Heer Jezus. Uw woorden zijn de waarheid. En wat u zegt in uw woord: als u ons uitnodigt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, dan meent u dat echt. En als u zegt dat hij in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, dan meent u dat echt. En is het ook zo. En dank u wel, Heer Jezus, dat we u zo mogen kennen. Het ging van u uit. Want het eerste brandofferaltaar, dat stond toch maar tussen Ebal en Gerizim. En er kwam geen mens verder aan te pas. Een eenzijdig godswerk. Maar u heeft ons ook opgeroepen om de naam des Heren aan te roepen bij dat tweede altaar. Ook dat mochten we vanmiddag beleven. Ja, het was van nature een puinhoop in ons leven. Maar wat heeft u door goddelijke genade er door uw geest iets prachtigs van gemaakt. Door onze overgave aan u. U wilt door ons heen kijken naar de wereld. U wilt onze mond gebruiken om te spreken tot de wereld. Woorden van genade en waarheid. We danken u daar hartelijk voor. En dan mogen we bij het reukofferaltaar staan, Heer Jezus. Voor uw liefelijk aangezicht. Heer, u kent ons door en door. U weet dat van die oude natuur, die oude mens, voor ons helemaal niks deugt. Maar u heeft iets nieuws gemaakt in ons leven. Dat was uw werk. Toen we ons volkomen aan u gingen toevertrouwen. En het was uw geest. Dat ontdekten we achteraf. Die ons aan u liet toevertrouwen. Die ons liet uitspreken. Dat we zonder u niet kunnen. En nu is er geen veroordeling meer. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Dat zegt uw woord. En wij danken u voor uw woord. We geloven het. Het staat zwart op wit. En heren, het is zonder mystiek of wat dan ook. Het is oprecht gemeend van u. En wij willen het als een kind aanvaarden. En heren, wij danken u voor de vreugde die ons geeft. Het is ook een oproep. Verblijft u te alle tijden in de Heer. In u, Heer Jezus. We zien uit naar uw wederkomst. We staan op scherp. We hebben meer dan 23 september gehoord. De datum is bij u bekend. In ieder geval bij uw Vader. Wanneer u ons opkomt halen. Maar uw woord zegt ook dat u langmoedig bent jegens ons. Geduldig jegens ons. Gelovigen. Niet willende dat enige verloren gaan. Heer, u kent onze gebeden. En daar liggen, en u kent ze, gebeden waarschijnlijk voor ongelovigen. U wilt niet dat enige verloren gaan. En uw wederkomst wordt misschien daardoor wel uitgesteld. U bent langmoedig jegens ons. En dan kunnen we het hebben, Heer Jezus. Dat u misschien dit jaar wel niet terugkomt. Maar we zien er wel naar uit. Want we houden van u. We willen u graag zien van aangezicht tot aangezicht. En we zullen heel stil bij u zijn. Dicht bij u kruipen. Om te zien hoe groot u bent. Het lam staande als geslacht. We prijzen uw heerlijke naam. Amen.